Okay. So, es heilen wir hier wieder. En voor sommige mensen is te warm, dus ze worden boos. En dus ik wil graag over een lekker thema spreken, en dat is woede. dus woede is heel lekker. ik ben graag in de zon. Ik word niet boos als ik in de zon ben. Dus is een interessante thema voor speciaal voor christenen, omdat voor christenen is normaal de vraag niet, is het goed of niet voor God om woedig te zijn, om boos te worden. En maar christenen stellen zich precies deze vraag vaak, is het oké als ik boos word, zo krachtig, zo van hele hart. En dus ik wil graag een beetje samen met jullie kijken naar de Bijbel. Ja, boosheid of woede is een van de grond emoties. Dus er zijn bepaalde emoties. En als we aan Jezus geloven en ons bekeren, is het niet zo dat we een bepaald aantal van emoties verliezen. We verliezen niets. We zijn nog allemaal, bekeerd of niet bekeerd, met Jezus of zonder Jezus, zijn we allemaal mensen, gemaakt door God. En God heeft ons gemaakt met een bepaald aantal van grondemoties, die we kunnen voelen. En dus woede is een van de grondemoties vanaf de creatie, van de schepping. En we zien dat deze emotie nog altijd aanwezig is als we met Christus wandelen. En misschien jullie niet, maar ik denk, ik heb toch iemand ontmoet die nog deze emotie kan voelen. En ook van mijn eigen leven weet ik toch dat er nog een potentieel is. Het is mogelijk. Als ik graag wil, kan ik heel boos worden. Oké, Lydia zegt dat gaat nooit gebeuren. Oké. Maar theoretisch wel. Theoretisch wel. Is theoretisch mogelijk. Als ik een heel starke anstrenging doe, dan kan ik wel, als ik wil, woedig worden. Theoretisch. Dus het is een potentieel. Het is een potentieel. Dus als we aan Jezus geloven, is het niet zo dat Jezus deze gevoelens wegneemt. Of angst. Is het mogelijk dat we nog angst hebben? Ah ja, zeker. Ja, vaak. Ik heb vaak angst. En dus, dat zijn emoties, die zijn nog aanwezig. Dus emoties zijn deel van de schepping. En dus, een emotie is geïsoleerd, heeft geen ethische beoordeling. Je kan niet zeggen, dat is een slechte emotie, dat is een goede emotie. Je mag wel zeggen, dat is misschien een negatieve of positieve emotie, maar niet ethisch gezien, dat is een slechte of dat is een goede emotie. Het is alleen gewoon een emotie. Gevoelen. Oké? Okay? Maar de vraag is, hoe gebruiken we emoties en wat gaat gebeuren? Wat zijn de gevolgen van emoties? En daar kunnen we wel een beoordeling nemen. En zeggen, deze emotie, deze gevoel in deze situatie kan wel deze consequentie hebben. En dus is beter te leren emoties te controleren, omdat er gevolgen zijn voor bepaalde emoties. En we hebben een verantwoordelijkheid, we hebben een controle en een verantwoordelijkheid over onze emoties en hoe we onze emoties gebruiken. Met welke gevolgen? Voor andere mensen, voor situaties of voor onszelf zijn altijd consequenties of gevolgen. En we moeten denken over de gevolgen om verantwoordelijkheid emoties te controleren. We gaan een beetje naar deze emotie. Ik kan een studie doen over elke emotie. Dus hier alleen vandaag over woede. En Ja, als wir Christen sind, denken wir, okay, wurde es gut oder nicht? Und dann denken wir an Gott. Gott ist unser Vorbild. Und dus dann gehen wir kijken nach Gottes Vorbild, um zu wissen, ja, mag ich wel sein Vorbild folgen oder nicht? Exodus 4,14. Als jemand graag will lesen, Exodus 4,14. Unser Vorbild Gott. Ja, de toorn van de Heere. Sterke woed. En waarom? Ja, waarom? Omdat God geeft een opdracht. En hij kiest een mens voor de opdracht. En de opdracht is helemaal duidelijk. En als God een opdracht geeft, is het altijd mogelijk deze opdracht te doen. Ik kan nooit zeggen, God heeft mij een opdracht gegeven, maar ik kan het niet doen. Ik kan wel zeggen, ik kan het zonder God niet doen, dat is wel juist. Zonder God kan ik het niet doen. Maar als God mij een opdracht geeft, kan ik het wel met God doen. En dat is het geval van Mozes. Het was onmogelijk dat Mozes naar Egypte gaat en zegt, Farao, dat is mijn volk, ik ben Israëliet. En deze volk gaat nu naar de woestijn en dan naar Canaan. Dus je gaat 4 miljoen slaven verliezen en je kan kijken wat je gaat doen met je economie. Gaat ik helemaal naar beneden. Ze vernietigt het land. Hè? Alle slaven weg, het land is vernietigd. Geen economie meer. Slechter dan Griekenland. Dat is heel slechter dan de Griekenland nu. Hè? Dus ja. Maar Mozes zegt, dat kan ik niet doen. Farao gaat lachen over mij. Natuurlijk gaat hij lachen. Mozes moet begrijpen dat als God een opdracht geeft, is het altijd mogelijk met God deze opdracht te doen. En dus God wordt boos op Mozes. Omdat Mozes ongehoorzaam is. Omdat Mozes geen geloof heeft. Hij gelooft niet dat het mogelijk is als je een opdracht van God krijgt dat ook te doen. En dus God wordt boos over Mozes. Dus emotioneel gezien is hij een verwachting. God heeft een verwachting van Mozes. En Mozes frustreert deze verwachting. En dat is wat precies gebeurt. Als we boos worden, hebben we een verwachting. En als deze verwachting niet bevredigd wordt, maar het anders gaat, dan onze verwachting zijn we frustreerd. En we hebben dan een doel. En het doel is deze persoon, omdat deze persoon verantwoordelijk is, dat mijn verwachting niet bevredigd is. Dus deze persoon moet wat? Moet lijden. Deze persoon is de oorzaak van mijn emotionele lijden, mijn frustratie. En dus deze persoon moet nu als bestraffing lijden, omdat ik frustreerd ben. Dat gebeurt als we boos zijn op iemand. En dus, hier in beschrijving, wat gebeurt met, tussen God en Mozes in verwachting. De verschil is dat God als God in verwachting heeft, is deze verwachting altijd in context van een perfecte God. God is perfect. Dus al zijn verwachtingen zijn perfect. En dat is met onze verwachtingen soms anders. Onze verwachtingen zijn niet altijd. Tot minstens één keer per jaar hebben we één verwachting die niet helemaal perfect is. Kan gebeuren, hè? Kan gebeuren, hè? Geen, niet persoonlijk te begrijpen, hè? Het kan gebeuren dat we een verwachting hebben die niet helemaal perfect is zoals God. Dat is mogelijk. Maar toch is deze verwachting frustreerd. En als deze verwachting frustreerd is, ook als deze verwachting niet helemaal perfect is, dan gaan we boos worden op de oorzaak van de frustratie. Dus als er een boom is, ga ik boos worden op de boom. En dan denk ik, de boom, ja, niet, nee, beter in persoon. Kan ik beter mee werken. Dus, dus ik word boos op een persoon. Omdat die persoon verantwoordelijk is voor mijn frustratie. Hier God wordt boos in het zin dass ein ungehorsam ist, iets tegen zijn perfekte karakter. In tegen zijn perfekte plan. De plan van God was perfect. Dat was om het volk van Israël te bevrijden van Egypte. Perfecte plan. Het perfecte instrument. Mozes is het perfecte instrument. Hij is niet perfect, maar in de omstandigheden het beste instrument om hem te gebruiken om Gods plan te vervullen. Dus Mozes wil niet meewerken met het perfecte plan van God. En voor Mozes is het beter emotioneel in deze situatie, omdat hij bang is. Denkt Mozes, ah, is beter, nee, nee, beter niet mee. Ja? Doe alles wat je wil, maar niet met mij. En dus Mozes stelt zich tegen de perfecte plan van God. En dus de juiste karakter van God hier is uitgedrukt in toorn van God, omdat God een perfecte verwachting heeft van Mozes en omdat Mozes niet het perfecte plan van God wil doen. We zien, toorn is deel van mogelijkheden en toorn voor God is een perfecte uitdrukking van het perfecte karakter van God tegenover een mens die ongehoorzaam is. Een mens die niet doet wat God zegt en die niet perfect is, die niet juist is zoals God juist is. Dus hier, toorn is een perfecte reactie op wat niet perfect is, op wat onjuist is. Niet juist van Mozes te zeggen, ik ga het niet doen. Andere situatie, een beetje verder, Exodus hoofdstuk 15 vers 7. Exodus 15, 7. Als iemand wil graag lezen.
Enkel vers 7.
Ja, 15, 7.
U toont uw majesteit en breekt uw tegenstanders. Uw toorn ontbrandt en verteert hen als stro.
Ja, hier is een bestraffing van God over het ongehoorzaamheid van het volk van God. Dus God is perfect en is juist. En Gods bestraffing is altijd juist. Er is nooit een onjuiste bestraffing van God. We denken dat God is boos, is niet goed, omdat hij bestraft. Nee, nee, nee. De bestraffing van God is altijd perfect. De mens is niet juist. De mens is niet juist. God is juist, altijd. Dus het is moeten we begrijpen om Gods bestraffing als juist en goed te zien. God is God, maar we zijn niet God. Maar misschien Jezus is onze voorbeeld. Dus Jezus wat ook graag toornig in Johannes 2. Johannes 2, vers 13 tot 17. Ja, oké. Okay. Dus hier zijn we in de domeinen van de tempel. Niet in de tempel zelf, maar direct voor de tempel. Wat deel van de bereik van de tempel is. En dus hier de Sadduceeën hebben een verantwoordelijkheid van de tempel. En ze werken graag met de Romeinen samen. En de Romeinen zeggen, oké, jullie hebben de verantwoordelijkheid van de tempel. En gaan ze zeggen, oké, wat gaan we doen op de beurs? Een beetje spelen. En een beetje geld gewinnen. Dus we hebben een monopol. Und als Menschen von Beuten kommen, von Judäa, auch von Galiläa, können sie alle mal hin Dieren mitbringen, um zu offern in den Tempel. Aber diese Tiere, die sie mitbringen, sind nicht perfekt. Aber Gott ist perfekt. Dus, als je in Opfer du, in Slachtoffer bringt, muss es heel perfekt sein. En alleen de Sadduceers hebben de perfekte Slachtoffers. Dus je komt met 10 Dieren en je kan wisselen tegen 1 perfekte Dier. Dat is een goede wisseling, hè? Dus je brengt 10 en ik geef 1. En de rest is voor de pensioen van de Sadduceers. En dan ook met het geld. In een beetje, je komt met de drachme, maar je hebt de euro nodig in de tempel. En de enige met de euro's zijn de Sadduceers. Dus tempel van geld. Als je een perfecte offer met geld wil brengen, dan moet je wisselen tegen het geld dat alleen van de Sadduceers is. Dus perfecte geld. En is ook 10 tegen 1. Dus is een beetje voor mij en voor mijn vakanties. Is de rest. Dus Jezus komt en zegt, wat gaan jullie doen? Dat is de enige plaats voor de tempel voor de niet-Juden om God te aanbidden. En dus de niet-Juden kunnen God niet aanbidden. Omdat deze plaats bezig is, zodat de Sadduceeën iets doen kunnen voor hun konto in Zwitserland. Jezus is helemaal niet akkoord. Deze tekst gebruikt niet het woord toorn, maar toch voor de situatie zien we Jezus gooit ze naar buiten. Hè? Dus een beetje krachtig zo. naar buiten, om deze plaats te bevrijden. Dus is het nu een menselijke of een geestelijke of heilige toorn dat Jezus hier heeft? Jezus is de Messias. En hij werkt in zijn functie als Messias. En wat is de doelstelling en de taak van de Messias? De Messias komt, en Jesaja 2 zegt, toen de Messias komt, dan gaan Joden en niet-Joden samen God aanbidden. Dat is de vervulling van Jesaja. Jezus komt, Jezus is de koning van het koninkrijk, Jezus is de Messias en zijn opdracht van God is een instelling van een aanbidding tussen Joden en niet-Joodse mensen. En nu komen die niet-Joodse mensen, willen God aanbidden en de Sadduceeën zeggen, nee, dat is hier om geld te maken, niet om te aanbidden. Voor de niet-Joden. De Joden wel, maken in de tempel, maar voor de tempel, voor de niet-Joden gaat het helemaal niet. Het is onze geldbron. En dan komt Jezus. En natuurlijk, Jezus moet deze plaats bevrijden om de profetie te vervullen. Anders gaat de profetie dat Joodse mensen en niet-Joodse mensen door de Messias God aanbieden niet vervuld worden. Dus absoluut noodzakelijk wat Jezus hier doet is een vervulling van profetie. Dus het is niet zo helemaal, je hebt iets gezegd wat hij niet graag heeft, dus ik word boos. Nee, Jezus is daar om Gods woord te vervullen. Dat is de reden van de gerechte en perfecte actie van de Messias in deze omstandigheden. Zodat het woord van God, komt van God, kan vervuld worden. Het lege context, reacties van de discipelen in Lucas 9, 54. Lucas 9, 54. Dus de discipelen kennen Elia. En Elia wordt beschermd door God. Dus Elia gaat op een berg zetten. De soldaten komen en willen Elia gevangen nemen. En dan komt God en zegt, nee, dat is mijn profeet. Jullie gaan niet mijn profeet aanraken. En dan komt vuur van boven en verzeert, consumeert verbrannt, die Soldaten, die Elia iets kwaads willen doen. En dan zeggen ze, ah, dat kunnen we ook. Nu zijn we met Jezus. Jezus is Messias. En wat Elia gemaakt heeft, ah, dat kunnen we nog veel beter. En deze mensen, ze gaan door Samaria, van Galilea naar Judea. Gaan ze door Samaria hier. Niet op de andere kant van de Jordaan. Maar ze gaan door Samaria. Maar de Samaritanen, of wat weet ik veel... Samaritanen. Dus de Samaritanen, ze luisteren niet naar Jezus. En de discipelen zijn ook daar. En het is heel een grote frustratie. Je gaat preken en die mensen willen niet luisteren. De Samaritanen zijn tegen Jezus en zijn team. En dus de discipelen zijn heel boos op deze Samaritanen. En ze denken, ha, we zijn sterker. Omdat wij hebben in kracht en deze boze mensen gaan zien. Dus ze willen heel graag een beetje ventileren. Hun emoties, agressieve emoties ventileren. En vragen omdat ze wel kunnen vuur van boven kunnen laten vallen. En Jezus zegt, ja, jullie hebben niet heel goed begrepen in welke tijd wij zijn. Jullie denken dat jullie in de tijd van gericht zijn. Maar we zijn niet in de tijd van gericht. Gericht komt voor mensen die niet aan Jezus geloven. Ja, gericht komt, maar dat is niet nu. Gericht is in de toekomst. Dus jullie hebben niet begrepen in welke tijd we zijn. Wij zijn in het Messiaanse Koninkrijk. En in het Messiaanse Koninkrijk is een verkondiging van de Messias die God de Redder is. Dat is de verkondiging. De verkondiging is nog niet gericht te oefenen. Dat is God. God gaat het doen. Op het einde van de tijd gaat er een gericht zijn, oké? Okay? Maar dat is God. Maar dat is niet onze taak. Onze taak is de boodschap van vrede en van de liefde en van vergeving van God te preken. Onze taak is niet gericht uit te oefenen over de mensen. Maar mensen liefde hebben... En Gods woord van liefde te leven en te preken. Dus de discipelen moeten begrijpen dat Jezus in deze situatie is de verkondiging, vergeving, ook voor de Samaritanen, vergeving voor alle mensen, een verkondiging van liefde en werken die God doet, wonderen die God doet, om te tonen dat hij de mensen heeft lief. Dat is de tijd van de verkondiging met Jezus. En Jezus zelf, ja, ook op de kruis, kan Jezus vuur van de hemel laten komen om de mensen, om de soldaten te vernietigen. Dat is geen probleem. Doet Jezus niet. Omdat de tijd van het gericht nog niet daar is. En dus, Jezus toen de discipelen dat onze verantwoordelijkheid is liefde, vrede en vergeving van God te verkondigen. Dat is onze boodschap. Onze boodschap is zeker ook in de toekomst is er gericht. Dat is deel van de boodschap. In de toekomst is er gericht van God. Als mensen niet aan Jezus geloven, dat is juist. Maar de tijd van gericht is nog niet nu. Dus het is niet van ons nu gericht te doen. Dat is niet de tijd. Dus is verkondiging van vergeving. En verkondiging van Gods, ja, toekomstige gericht, zeker. Maar dat gaat God soeverein doen. Romeinen 12, 19. Romeinen 12, 19. Dus hier spreekt het over onze houding in de kerk. Met broers en zusters, met andere mensen. Wat is onze houding? Onze houding is niet nu gericht over onze broers en zusters te spreken. Maar onze houding is liefde en vergeving. En als er gericht is, God gaat het doen. Laat maar het gericht aan God. God gaat het doen. Das ist nicht unser Tag. Und dus unser Tag ist was? Unser Tag ist hier in vanaf Romeinen 12 tot Romeinen 15 ist, als ich nicht akkord bin mit meinem Bruder, ga ich doch mein Bruder und meine Süß liefhebben. Und nicht Gericht proklamieren, um zu sagen, ah, ja, du dit und dat hab ich nicht graag, dus ist Gericht über jou. Das haben sommige Menschen in de Kirchen getan in der ersten Eeuw. Mensen van Joodse afkomst hebben gezegd, ah, jou eet vark, maar dat is helemaal zonde voor God. Je bent niet mijn broer. Je kan niet meer naar de godsdienst komen. Omdat je een zondenaar bent voor God. Ze hebben gericht gesproken over de mensen in de kerk. En dus Paulus zegt, dat is helemaal niet in orde. Omdat wij het volk van God zijn in een eenheid samen een verkondiging hebben. En de verkondiging is niet alleen onze woorden, de verkondiging is onze leven. Welke verkondiging is onze leven? Dat is de vraag. En Paulus zegt, onze leven moet in verkondiging van Gods liefde zijn, van Gods vergeving zijn. En dat moet zichtbaar zijn, niet door onze woorden, en dat moet zichtbaar zijn door onze manier om te leven. Door onze relaties. En mensen die de Bijbel niet lezen, lezen het leven van de christenen. En de vraag is, wat lezen ze? Wat lezen ze in ons leven? Wat lezen ze in onze relaties? En de relaties zijn heel, heel belangrijk als verkondiging. En een relatie kan een slechte verkondiging zijn of kan een goede verkondiging zijn. Jezus in Johannes 17 bidt Jezus voor eenheid en liefde. Van zijn volk, van mensen die aan Jezus geloven. Eenheid en liefde, omdat deze eenheid en liefde is een verkondiging voor de wereld. En als we niet voor eenheid en liefde werken, maar het tegendeel doen, dan is het een slechte verkondiging. Dan kunnen we wel Gods woord verkondiging, maar is geen effect. Omdat de mensen beter zien hoe we leven, dan ze horen wat we zeggen. Het leven is sterker, is een sterkere boodschap dan de woorden die we spreken. Woorden die we spreken is alleen om te begeleiden wat we leven. Niets anders. Maar als het in tegenstel is, gaat de verkondiging niet effectief zijn. En dus we moeten actief medewerkers van de Heilige Geest zijn om voor liefde en eenheid te werken. En Matthäus 5, 21 en 22... Matthäus 5, 21 en 22.
En het woord dat op de ouden gezegd is, je zult niet doodslaan. Wie die doodslag pleegt, zal vervallen aan het gerecht. Maar ik zeg u, die ieder die in toorn leeft tegen zijn broeder, zal vervallen aan het gerecht. Wie tot zijn broeder zegt, leeg hoofd, zal vervallen aan de hoge raad. Wie zegt, dwaas, zal vervallen aan het gerecht.
Ja. Dus hier is een vergelijk tussen iemand doden en de emotie van woede. En ja, soms sommige mensen doden andere mensen omdat ze het heel grappig vinden. Maar soms gaan ze het ook op voor andere reden. In Tunesië bijvoorbeeld, daar hebben de terroristen anderen gedood. Omdat ze kwaad zijn, omdat ze boos zijn op de regering. De regering, geen islamische regering, dus we gaan een paar toeristen doden. En dus we gaan een beetje problemen creëren voor onze regering. Omdat ze leren dat ze islamische wet moeten praktiseren. Dus er is hier een vergelijk tussen de emotie. Emotie van boosheid, kwaadheid, toorn. Toorn tegenover een mens is deze emotie die vaak iemand leidt om een andere persoon te doden. Dus hier de tekst stelt een relatie op tussen een mens die kwaad is op iemand toornig is op iemand. En dan een offer brengt aan God. En dat is een relatie tussen onze relatie en andere mensen en onze relatie met God. Als we een probleem hebben met een relatie met een ander mens, hebben we een probleem met een relatie met God. We hebben een verantwoordelijkheid om de relaties, conflicten op te lossen. En conflicten zijn vaak conflicten. Dat is goed, dat is deel van het leven. Maar als er conflicten zijn, moeten we ze oplossen of werken of proberen. Iets doen om te proberen ze op te lossen. En dat kan soms in tijd duren, maar het is een verantwoordelijkheid. En we zijn allemaal verantwoordelijk, als we weten, er is een conflict met een andere mens, om deze conflict op te lossen. Dus ik kan niet zeggen, ja, is niet mijn schuld, is de andere. Dat is altijd de andere, dat vind ik ook, dat is altijd de andere. Maar dat is geen oplossing. Als ik zeg, dat is de andere en ik wacht en dan zeg ik, ja, de andere moet iets doen, ja, dan gaat niets gebeuren. Dus het is allemaal mijn verantwoordelijkheid en deze tekst zegt duidelijk, als ik weet dat jemand iets tegen mij heeft, dan heb ik een verantwoordelijkheid deze persoon te zoeken en proberen de conflict op te lossen. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Ook als ik denk, dat is niet mijn schuld. Maar toch heb ik een verantwoordelijkheid voor God dat te doen wat ik kan doen. Er zijn bepaalde dingen die kan ik niet doen. En er zijn ook mensen die willen niet vrede. Okay? Maar ik moet toch doen wat ik kan doen. Dat is mijn verantwoordelijkheid voor God. Dat is de verantwoordelijkheid van Mozes, te doen wat hij kan doen met God. Om te preken in Egypte. Het is mijn verantwoordelijkheid te doen wat ik kan doen om een conflict op te lossen. En met sommige mensen is het gemakkelijk, met sommige mensen is het moeilijk, maar het is toch een verantwoordelijkheid te doen wat ik kan doen. Ik kan nooit zeggen, nee, dat is niet mijn probleem, de andere heeft een probleem gecreëerd, dus het is niet mijn probleem. Ja, het is mijn verantwoordelijkheid voor God. Ik moet doen wat ik kan doen. Als ik weet dat er een probleem is, in de relatie met een persoon, heb ik de verantwoordelijkheid te doen wat ik kan doen om deze conflict op te lossen proberen een compromis te vinden en deze conflict op te lossen. En dat is belangrijk voor mijn relatie met God. Ik kan niet zeggen, maar sommige mensen doen dingen die niet goed zijn en dan gaan ze bidden en ze denken dat is alles in orde. Is niet zo. Als relaties met mensen niet in orde zijn, is onze relatie met God niet in orde. Als we niet doen wat wij persoonlijk kunnen doen om deze conflicten op te lossen, actief in verantwoordelijkheid te doen. Dus misschien laatste tekst, Efeza 4. Misschien de laatste vers, 32. Oké, en misschien nog 26 en 27 in deze hoofdstuk. Ja, als we ruimte geven naar toorn, geven we ruimte naar de duivel. Wat wil de duivel? De duivel wil onze relatie met Jezus vernietigen. En hij wil onze relatie met de andere mensen vernietigen. Dat is de doelstelling van de duivel. De duivel probeert dat de plan van God niet vervuld wordt. Dat is de doelstelling van de duivel. Dus hij gaat alles doen om de plan van God te vernietigen. En de Godsplan is een intieme relatie met God. En is een relatie van liefde met mensen. Dat is Gods plan. En dus, als we toorn ruimte geven om relaties te vernietigen door toorn, dan zijn we medewerkers met de duivel. En we zijn tegen Gods werk. We zijn resistent en we doen iets tegen de vervulling van Gods werk. Maar God wil ons gebruiken om zijn plan te doen. Dus we zijn instrumenten in Gods handen. En om instrumenten te zijn, is het heel belangrijk om met mensen goede relaties op te bouwen. En dat is heel gemakkelijker om te vernietigen dan op te bouwen. En vernietigen gaat heel vlug. Opbouwen neemt veel tijd en veel energie. Maar dat is onze taak. Onze taak is op te bouwen. Niet te vernietigen door toren, als voorbeeld, maar op te bouwen. En dus toren is een emotie. En als emotie neutraal. Maar de vraag is, wat gebeurt met deze emotie? En dat is niet neutraal, wat gebeurt. En als het leidt om relaties te vernietigen, is het niet goed. Dan is geen medewerker met de Heilige Geest. Dus we moeten medewerker zijn met de Heilige Geest. En als we in gevoel, kunnen we niet direct veranderen. Dus we kunnen niet zeggen, zo, ik ga nu een aanstrenging nemen om boos te worden, dat gaat niet werken. Ik heb het gezegd. Een beslissing gaat niet direct een emotie creëren. Okay? Of als ik boos ben, kan ik niet direct zeggen, okay, nu boosheid, stop. Boom. En het stopt niet. Zoals een computer. Hè? Je gaat een bevel aan een computer. Computer, boom. En de computer doet het. Zo gaat het niet met onze gevoelens. Ik geef een bevel aan mijn gevoelens, maar de gevoelens volgen niet. Maar de gevoelens zijn wel een gevolg, een consequentie van mijn manier om te denken. Niet op bevel, maar hoe kan ik gevoelens veranderen? Ik kan gevoelens, mijn eigen gevoelens veranderen door verandering van gedachten. En als ik op iemand boos ben, zijn mijn gedachten, negatieve gedachten, in verlangen dat deze persoon leidt. Of bestraft wordt. Dat gebeurt als ik boos ben op iemand. En dus wat kan ik veranderen? Ik kan mijn gedachten over deze persoon veranderen. Ik kan veranderen wat ik wil, wat met deze persoon gebeurt. Dat kan ik veranderen. Ik kan iets anders denken. Ik kan deze persoon anders zien. Met de ogen van God zien. Door de liefde van God zien. Om te begrijpen dat God vergeeft al mijn schuld. Dus ik ook. En direct. Kan ik direct doen. En schuld vergeven is... wat moeilijk is, is de emotionele bereik. Maar wat niet moeilijk is, of niet zo moeilijk, is in houding, in beslissing te zeggen, ik wil niet dat deze persoon lijden ervaart door het feit dat ze mij frustratie veroorzaakt heeft. Dat wil ik niet. Ik wil dat God deze persoon zegent. Ik denk goeds over deze persoon. Dat is zegen. Dat is goed spreken. In Frans zeg je bénir. Is zegenen. Zegenen, ja. In Frans zeg je bénir. Dat is goed zeggen over. Bon dire. Goed zeggen over. Dat is zegenen. Je spreekt en je denkt en je spreekt goede dingen over deze persoon. En als je goede dingen denkt en spreekt over deze persoon, ga je niet meer boos zijn. Omdat er geen alimentatie van boosheid is. Boosheid in andere persoon kan je nooit boos maken. Het is onmogelijk. Je zegt, je hebt mij boos gemaakt. Nee, dat is onmogelijk. Een andere persoon heeft geen controle over jouw emoties. Alleen jouw eigen hersenen kan stimulatie geven en impulsen geven, zodat een emotie van boosheid creëert wordt. Een andere persoon kan het niet doen. Alleen jouw eigen hersen creëert de emoties. Dat is alleen onze mogelijkheid en kracht. Een andere persoon heeft geen kracht over onze emoties. Alleen wij, door onze manier om te denken, geven, stimuleren en creëren emoties in ons. En dus wij hebben de verantwoordelijkheid en de kracht en de macht om onze gedachten te veranderen. En de verandering van gedachten veranderen emoties. Dus emoties niet direct, maar indirect door de verandering van gedachten. En dat kunnen we wel doen. We kunnen beslissen dit te denken of dat te denken. Dat is onze mogelijkheid. En door de beslissing wat we denken over een persoon, beslissen we hoe we voelen over een persoon. En dat kunnen we elke dag oefenen. En Paulus zegt ook in 2 Korinthe 10, dat we elke gedachte nemen gevangen wurden gefangen nehmen und unter den Gehorsam von Christus stellen. Und das ist möglich. Mit Gedanken können wir das tun. Als wir sehen, dass diese Gedachte gerade die Relation verniedigen, dann nehme ich diese Gedachte und ich verändere die Gedachte. Ich beginne, um positive Dinge und gute Dinge über diese Person zu denken. Und das verändert mein Gedachte und das verändert mein Holding gegenüber dieser Person. Und das ist der erste Step, um einen Konflikt abzulösen. Und es sind zwei oder drei oder vier in einem Konflikt und jede Person hat die eigene Verantwortlichkeit, aber ich kann meine Verantwortlichkeit nehmen. Und meine Verantwortlichkeit ist nicht abhängig von der Verantwortlichkeit von der anderen Person. Ich kann nicht sagen, ich beginne verantwortlich vor Gott zu sein, als der andere auch beginnt, verantwortlich vor Gott zu sein. Nein. Ich beginne, um verantwortlich vor Gott zu sein. Und es ist nicht abhängig von der anderen Person. Und das ist, was wir können tun. Und das ist in positive Verwaltung, Gestion, Holding, von Emotions. Und das können wir well tun mit der Hilfe von Gott. So als Moses, mit der Hilfe von Gott, nach Ägypten kann gehen und Israel kann befreien, können wir mit der Hilfe von Gott, durch die Kraft von der Heilige Geist, können wir Mitwerker sein, mit der Heilige Geist, um in Veränderung in uns zu erfahren, um in Veränderung in Relations zu erfahren, um aktiv zu werken für positive Konfliktablösung und um Veränderung in andere Personen zu animieren. Können wir miskin bitten. Herr Jesus, danke für Ihre Liebe. Und danke, dass wir nun nicht in der Zeit von Gericht sein, aber nun sind wir in der Zeit von Gnade, nun sind wir in der Zeit von Liebe, nun sind wir in der Zeit von Verkündigung von Ihr Königreich und von Ihr Kraft und von Ihr Veränderung. Und danke für diese Veränderung in unser Leben. Und danke, dass Ihr uns helft, verantwortlich zu sein für Ihr und zu tun, was wir können tun, um positiv Relations abzubauen, sodass die Kirche abgebaut ist, sodass Relations in Teken sein von Ihr Werk, in Teken von Ihr Liebe, in Teken von Ihr Veränderung. Danke, dass Ihr uns helft, Gedanken zu verändern, sodass wir positive Gedanken haben, können haben über andere Personen und konstruktive, positive Relations können abbauen als Medewerkers. Medewerkers wandelnd mit Jesus, wandelnd mit Heiligen Geist und werken, um, sodass Ü Glory kriegt, sodass andere Menschen Ü können sehen durch uns und durch unsere Manier, um zu leben, durch unsere Manier, um Relations abzubauen. Danke in den Namen von Jesus. Amen. Amen.